zingen het eerste vers van de 32e psalm. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blanke oprechtheid voedt. Wij noemden u het eerste vers van de 32e psalm. U zal worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het vierde hoofdstuk.
Het verheven en grote doel bij den ontwaakte zondaar is toch: hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe raak ik mezelf? Hoe raak ik mijn zonde kwijt? Hoe kom ik in gemeenschap met mijn schepper? En daar dat het doel is bij de ontwaakte zondaar, zo tot ons troost lezen we dat God ook aan Israël beval op de 50e dag nadat hij hen uit Egypteland had uitgeleid en ze waren bij de berg Sinaï, dat ze hem een hefoffer moesten brengen, opdat ze hem een heiligdom zouden maken. En opdat hij in het midden der kinderen Israël zou wonen en ze geheiligd zouden worden door zijn heerlijkheid. Daar God dat beval om dat te doen, wij zouden zeggen, hoe is dat mogelijk? Het was een slavenvolk. Stenen hadden ze gebakken, schatsteden gebouwd. Als ze niet hard genoeg werkten, niet vlug genoeg waren, dan ging de zweep erover. Wat moesten zulke mensen nu een heiligdom maken? Ja, maar bedenkt, het was de wille Gods dat dat zo plaats had. En als het dan is dat de wille Gods is, dan draagt God zorg. Hij wees een paar mensen aan die de geest der wijsheid gaf om dat alles te kunnen maken. Het schoonste, het verhevenste en dat alles naar zijn vrijmachtig welbehagen. En zo is alles geschied gelijk als God het ook Mozes op de berg getoond had. En toen de tabernakel in gebruik genomen werd, zoals dat ook later was met een tempel, dan lezen we: en de heerlijkheid Gods, of de heerlijkheid des Heren, vervulde de tempel. Zodat de Heren dienaren, de priesters, niet konden staan vanwege zijn heerlijkheid. Ja, zelfs het vuur dat daalde neder om het offer, de altaar zelf aan te steken, opdat de rook van het altaar zou opgaan in de hemel. Alles dus een zuiver Godswerk, die bedoelde gemeenschap met de zondaar. Als het dus is dat daar in ons gaat werken, gemeenschap, herstel in zijn gunst, dat we wensen om op een eerlijke wijze zalig te worden. En zo zalig te worden zoals God dat wil. En in zijn woord heeft verordend. Toe, laat er dan gerust bij ons zijn. Laten we dan voor de dag komen met ons zonde. Laten we kermen om licht. Bidden om rechte ontdekking. En dat in de jammer en het ongeluk waarin dat we zijn. Hij zich bewezen naar het woord van zijn belofte. Daar hij een geen ledig toeschouwer is. Wij toch weten onze kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer dan die hemelse vader. Wanneer wij het van hem bidden. Als wij die boos zijn. Als de kinderen om brood bidden geen steen geven. Om een vis geen slang. Hoeveel te meer dan die hoge majesteit. Laten wij dan bij hem aankloppen, want het is wel, het is gelukkig. Ze zijn zalig, wiens de zonden vergeven zijn. Niet zo dat God het door de vingers ziet, nee, want daar die kracht is de reinheid van zijn wezen. De zonde niet ongestraft kon laten blijven, zo heeft hij die gestraft aan zijn zoon. In de bittere en in de smadelijke dood, de dood des kruises. Maar nu wil hij wat Christus verwierf. Gehoorzaam geworden zijn tot in de dood des kruises. En dat wil hij aan ons vermaken. En dat wil hij aan ons schenken, dat wil hij aan ons toerekenen. Als wij in vernedering en in boetvaardigheid, als uitgewerkte zondaars, hem in zijn rechten eren en erkennen. Omdat het wel met ons is dat we gelukkig zijn. Dat we hier de zaligheid al genieten in het geloof. Onze zonde vergeven, onze ongerechtigheid bedekt. Om voor God te zijn in de arbeid van Christus. Ja, voor God te zijn in Christus zo, als hadden we geen zonde gekend. Nog gedaan, als hadden we al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor ons volbracht heeft. Zoverre dan dat we die weldaad met het waar geloof aannemen. Laat ons daar dan een ogenblik over spreken. Over dat werk der genade en de zelfs vruchten. We vragen daartoe uw aandacht. Voor de eerste 5 versen van het 5e hoofdstuk. Uit Paulus zendbrief aan de Romeinen. Wij noemen de Romeinen 5 vers 1 tot 5 waar we lezen. En wij dan gerechtvaardig zijnde uit geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet opdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door een heilige geest die ons is gegeven. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het 6e en het 7e vers uit de 2e psalm. Ons is zo even het 4e hoofdstuk gelezen van Paulus' brief aan de Romeinen, waarin de apostel Paulus handelt over Abraham. De vader aller dergenen die geloven zullen. En heeft dat nog eens extra onderstreept, dat hij gerechtvaardigd is en niet uit de werken, maar dat hij gerechtvaardigd is uit het geloof. Hoe strijdt of dat het hem ook gekost heeft om vast te houden in geloof, zelfs als krachtens wet en natuur geen kind meer kon geboren worden, is die nochtans niet verzwakt door ongeloof, gevende God de eer, en is gerechtvaardig geworden uit het geloven. En daarom stelt de apostel, en die stelt het geloof als gave Gods, en boven alles en boven ook alle werken, ook boven de besnijdenis. Want dat Abraham de besnijdenis heeft ontvangen, niet om daardoor zalig te worden, maar als een teken en zegen van het genadeverbond. Dus door het geloof, daardoor als wij bevestigd. En nu begint Paulus hier in dit vijfde hoofdstuk, daar het vierde hoofdstuk eindigt, dat Christus overgegeven is, of overgeleverd is, om de zonde, maar opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Met het woord onze, daar bedoelt de apostel mee, alle degenen die geloven. Dus gaan in de voetstappen van Abraham, die geloofde wat hem tot rechtvaardigheid is gerekend. En nu verheft hij het geloof zodanig dat hij spreekt, wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus. Paulus spreekt hier op zodanige wijze dat men door het geloof in Christus gerechtvaardigd wordt en vrede met God verkrijgt en snijdt daardoor alles af wat ligt buiten het geloof. Het is vandaag hervormingsdag, dat is dan ook het grote vraagstuk geweest in die dagen. Waarlijk, hoe wordt men rechtvaardig? De kerk had al eeuwen geleerd dat men werd gerechtvaardigd door werken. Nu in deze geesteloze tijd, waarin dat op alle terrein des levens dat beest werkende is, en daar ook aanval op aanval nu gedaan wordt op de kinderdoop, was het in de middeleeuwen dat de kerk, dat de paus van Rome de zaak zo ging stellen, dat wanneer dat men gedoopt werd, dan werd men afgewassen van de erfzonde. En dan werd men door de doop de kerk ingelijfd. En wanneer dat dan gebeurd was, en men deed wat de kerk voorschreef, dus dat men de gehoorzame was. Men noemde toen parochianen. Als die maar deden wat of dat de geestelijkheid zei. Vrijdags was een voorname dag, dan mocht men geen vlees eten. En biechten moest men alles. En bedevaten enzovoort enzovoorts. Om monnik te worden was een heel godzalig werk. Non evenzo om heilig te zijn. En zodoende heeft daar eeuwenlang, heeft daar geweest. Werken, werken, werken. Maar niets als menselijke werken. Men vermeende daarmee God een dienst te doen. Men had een rij van heiligen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als dan de tijd daar is dat het licht zou opgaan, dan gebruikt God daar niet toe een koning, niet een keizer. Daar is een eenvoudige jongen die om te studeren zelfs maar moest zien dat hij aan de kost kwam. Dus met zingen zelfs langs de straat wat geld moest verzamelen om aan de kost te komen. God heeft zich over hem ontfermd, want hij was voorbestemd om te zijn waar Johannes van gesproken had in het boek der openbaring. En ik zag een engel vliegen tussen de hemel en de aarde, hebben het eeuwige evangelie in zijn hand om te verkondigen degene die op de aarde wonen. Dus had de aarde niet nodig als tussen de hemel en de aarde het tussen roepen van God hebben. En voor de rest lag hier alles en verkondigde dat die op de aarde wonen, het eeuwige evangelie. Als Luther gestorven was en zijn vriend Buggenhagen, die moest de lijkdienst houden, dan had hij die tekst en zeide, dat staat er van onze vriend dokter Maarten Luther. God heeft dat toen al laten beschrijven. Nu is het geweest, gelijk als dat God handelt met een ieder die roept voor een bijzondere taak. Neem er eens Mozes, die moest opgevoed worden in de wijsheid der Egyptenaren. Een Johannes de Doper, een aparte bijzondere taak, die is in de woestijn. Daar heeft hij jaren verkeerd. Gemeenschap gezocht met God en onderwezen in de taak die op zijn schouder lag. Ook zien we dat zelfs in onze vaderlandse geschiedenis. Nu is het dat men zich schaamt een christen te zijn in Nederland. Maar dat is vroeger anders geweest. En God had een prins Willem de Eerste verkoren om als te zijn vader des vaderlands. En die bracht hij daar ter plaatse dat hij bekend werd met alle lage streken van de politiek en van Rome. Later is het geweest met een prins Willem de Derde, die als kind van staat werd opgevoed, die heb God willen voorbereiden voor die geweldige taak om als de kampvechter te zijn van het protestantisme in Europa. Die vertrouwde niemand. Daar was aanleiding toe. Hij werd van alle zijden beloerd. Net zolang als dat die stadhouder geworden is. En van daaruit, als iemand wat zeide, gingen ze gedachten al. Wat bedoelt die man? Ten goede of ten kwade? Welke achtergrond steekt erachter? Van daaruit zeggen zelfs voorname historisch schrijvers dat er in die dagen in Europa maar slechts één man was die Lodewijk de XIV en de paus door de kaart keek. Dat was prins Willem de Derde. Die heeft God dus alle apart daartoe geschikt en gevormd. Een apostel Paulus is niet geweest bij degene die 3 jaren met Jezus omgingen. Maar Als fariseer en fariseerszoon was hij een groot geleerde. Was uit en erna op de hoogte met de eigen gerechtigheid. Want daar had hij mee geleefd en zelfs middenin gezeten. En nu grijpt Christus hem en zegt, hij is mij een uitverkoren vat. Om een naam uit te dragen onder de heidenen. Bewijzen dus genoeg. Zo dan ook maar Luther. Door dat hij bijna door de bliksem was getroffen. En zijn vriend was gestorven, riep hij, o heilige Anna, ik zal wel in een klooster gaan. Dus een pure roomsgezindheid en wettische ijver. Vermenende goden te behagen, is hij in een klooster gegaan. En dat is de wille gods geweest, daar tussen de dikke kloostermuren, daar is hij in aanraking gekomen met een Bijbel. Het eerste wat of dat hij las, dat was het eerste hoofdstuk van Samuel. Toen hij het gelezen had, hij sprong op, hij zegt, hier spreekt God. Daar is begin geweest dat Gods woord hem is gaan bezetten. Maar ja, hij dacht dat Christus de grote wereldrechter was. Die partij trok voor zijn vader, die ze ook schrikkelijk toornde. En hij kon niet anders dan zondigen. Dus met alles wat in hem was, heeft hij zich daar tegengesteld om God tot vriend en Christus tot vriend te krijgen. Ging niet. En in zijn grootste nood is het geweest door een oude monnik. Toen had hij zo gevast dat ze hem bewusteloos in zijn cel gevonden hadden. Toen zei de prior van het klooster, dat is mooi genoeg. Afgelopen. Jij hebt elke dag dat te eten en dat te drinken en daar gaan we niet vanaf. En er op een keer dan brengen ze hem weer eten. Hij zit zet daar maar neer. Want ja, dat was zich vetmesten tot een dag ter slachting. En toen zei die oude monnik, hij zegt zijn broeder Maarten, ik geloof in de vergeving van zonde door Jezus Christus. Luther getuigd zelf, het was of dat door de bliksem werd getroffen. Zou dat waar zijn? Vergeving? Echt, welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. Maar het is maar weer voor die tijd geweest, en heb God toegelaten, dat al de machten der hel die hebben op hem gewoed en gewerkt. Onder de toelating Gods om goed te leren kennen hoe groot zijn zonden en ellende zijn om te weten uit hoe grote nood en dood God te verlost heeft. Om kort te zijn, nu is het geweest dat bij gelegenheid met nadruk bij hem kwam, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Even wat sprankels van hoop, maar alles werd weer overvleugeld door doen en strijd. Later nog eens, de rechtvaardige die zal uit geloof leven. Weer troost en sterkte. Maar toen doet er een nieuwe tijd voor en moest naar Rome. Dus hem werd dat opgedragen, hij is erheen gegaan, dus hij heeft gezien hoe het Rome was op alle terreinen. Wat nuttig en nodig voor hem geweest is voor het verdere van zijn leven. En nu zeiden ze, als hij nu op zijn knieën de Pilatus-trap opkroop. En biddende, dan zou die als die dat deed, een aflaat krijgen van de paus van al zijn zonden. En Luther aan het werk. Hij geprobeerd om op zijn knieën die belaten strappen op te kruipen. En daar die bovenaan is, daar was het alsof dat Gods stem donderde. De rechtvaardige, die zal door het geloof leven, of dat God wil zeggen, weg met de hele boel. Wat moest de man toe beginnen? Daar is bij Luther alles ontvallen. Maar, daar is hij thuisgekomen en daar die college gaf uit de brief aan de Romeinen. Daar komt hij bij dat woord, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Hebbende de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid die uit geloof is. En daarop eens is een bidderzucht te toppen. Daar is die eeuwige geest. En in zijn verlorenheid, daar alles kwijt was, daar gaan zijn ogen open voor de ware rechtvaardigheid die bij God gelde. Die was door Christus verworven. En eerst, hij zegt, ik haatte God, ik haatte de wet, ik haatte Christus. Want alles werd afgekeurd wat Luther deed. Maar toen hij de verlorene was, toen is voor een dag gekomen dat gold bij God. En dat werd toegerekend uit genade. Helemaal uit genade. Door het geloof. En nu is dat het. Nu is dat een grote zaak geworden van de hervorming. De kerk zei men werd door werken zalig. Maar Luther die ging prediken, we worden zalig door het geloof in Christus. De werken die zijn van een gevallen mens. En al is het dat de paus van Rome het gebied, geldt het nog niet, want God neemt het niet aan. God heeft alleen wel gevallen genomen in het werk van de lieve zoon. En dan worden we gerechtvaardigd uit dat geloof in Christus. Zonder werken der wet, omdat het al zo is het welbehagen Gods. Die heeft genoegdoening aan zijn gerechtigheid gevonden in de arbeid van zijn zoon. En die heeft dan al de eis van de wet en van het recht voldaan. En van daaruit, doordat Luther zoveel strijd gehad heeft en zo onder de wet en het oordeel heb verkeerd, was dat zo'n geweldige uitkomst. En van daaruit, als het te praat kwam, het zij op de kansel, het zij wanneer die college gaf, of in twistgesprekken, en het ging over hoe men rechtvaardig voor God was staan, stond alles bij hem in vuur en vlam. Zo waren de zaken en niet anders als Paulus. En al de apostelen maar in zonderheid Paulus in zijn brieven daar de nadruk op had gelegd. Alleen zalig door het geloof in Christus. Komt niet van een mens in aanmerking. Want, merkt eens aan, een Luther die heeft de nadruk dan ook gelegd. Dat het geloof waaruit men gerechtvaardigd wordt, dat is gave Gods. Laten we eens even letten op het ware geloof, want tegenwoordig is het historisch geloof, dat is gepromoveerd tot zaligmakend. Ja, zelfs zo, al is geen zaligmakend geloof, al is het dat men naar de kerk gaat, en ja, soms wel eens een traan gestort heeft, of wel eens een woord gehad, een echte gelovige, ja, ga naar de kerk, en is wel eens aangedaan en is wel eens zo en zo. Maar het geloof waar de schrift van spreekt, dat is een gave Gods. Daar wordt het aangemerkt dat het is van God de Vader, de oorsprong. Want die schenkt, het is zijn gave. Ten tweede, voor Christus genoemd, die grote leidsman en die voleinder des geloofs. En hebben ook de discipelen gebeden, Heere, vermeerder ons het geloof. Dus, daar wordt het aangemerkt van Christus, de tweede persoon in het goddelijk wezen. Maar, ten andere, en lezen we, dat de Heilige Geest, dat hij zelfs kort en zakelijk genoemd wordt, de Geest des geloofs. Wat zien we dus? Dat het waar zaligmakend geloof, dat is een werk van de drie-enige God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader wilde zichzelf een eeuwige naam maken op deze aarde, met zondaren aan te nemen en die te bezitten, ja, zich toe te eigenen als zijn geliefde kinderen. En om dat op een bekwame wijze te doen, waar is het dat hij zich daaraan verbond? De schenken, het geloven in Christus Jezus als gave. Als een gave dus. Dus als een geschenk. Het geloven, dat daar de Vader de uitdenker is van het werk tot zaligheid, is het de Zoon die dat alles verwierf. Hij moest voor de zonde boeten en betalen. Hij moest in volmaakte gehoorzaamheid eeuwige gerechtigheid verwerven en al zo voldoen aan alle eisen van de wet. Want de liefde is de vervulling der wet. En van daaruit heeft hij, is hij de gehoorzame geweest. Tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Zoveel liefde dus als aan de wet voldaan. En dat als borg. Aan de wet voldaan als middelaar. Dus, wat of dat de Vader eiste om zijn gemeente aan te nemen en te bezitten als kinderen, dat heeft Christus, die heeft dat verworven. En nu is het de derde persoon, de Heilige Geest, die op zich nam wat de Vader uitdacht, de Zoon verwierf, om hun dat te komen schenken, eigen te maken en toe te passen. En nu weten we dat God in den beginnen uit het niet alles in aanzijn riep, om alzo de heerlijkheid van zijn wezen naar buiten toe te openbaren en werken. Maar hij heeft dat alles gedaan in zijn lieve Zoon. Want immers in het begin was het woord en het woord was bij God, het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding dat gemaakt is. En nu heeft God alles in aanzijn geroepen. Door hem, daarom wordt u genoemd het woord. Daarbij is het dat de Vader werkt niet buiten de Zoon. Maar nu de Vader en de Zoon werken ook niet buiten de Heilige Geest. Want daar God onderscheiden is in personen, is die één in wezen. Daarom zijn door het woord des Heren de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al een Heer. En nu is het in het werk van herschepping, is het dan al dus. Daar, het Vaders gave is het geloof. Door Christus is het verworven. En zo is het de geest die het werkt. Als gave en verdienste van Christus. En nu gebruikt die geest, die gebruikt daartoe De prediking van hem die het verwierf, de prediking van de gekruiste Christus. Van Jezus en Jezus alleen. En hoe is het dus gesteld, als de ellendige, de rampzalige zondaar, als die geen raad meer weet bij zichzelf en vastloopt, niet meer weet wat hij beginnen moet, dan schiet er alleen over, als schepsel die gezondigd heeft, neemt hij de toevlucht tot zijn schepper, o God. Want wij houden zo lang mogelijk, houden we het vol bij onszelf. Maar uit de armoede en ellende vluchten we daarheen. En nu is het die liefdevolle majesteit die in Christus handelt door zijn geest. Nu komt door de prediking en de verborgen werking des geestes komt voor een dag. En dat de genade leert is volkomen tegenpedant. In de ellende van onze staat, dat wij gaan verstaan, o jongens, dat de evangelie die leert en genade, die is beantwoordend in al mijn noden en behoeften. En dan wordt het geloof, dat wordt in het hart gewrocht door die geest. Het is van, het is door Christus verworven. En het wordt genoemd Gods gave. We moeten daar steeds ook om denken, al is het dat we nog zo oud zijn, dat het geloven, dat blijft Gods gave. Ik zal zeggen, blijven Gods gave. Ja, dat wij niet kunnen werken met kracht des geloofs dat geweest is. Daar blijft over geloofs wetenschap. Maar de kracht en vrucht is eruit. En hoe kunnen we er niet mee werken? En hoe telkens in de nood komt bij vernieuwing voor een dag. Die heerlijkheid, die kracht des geloofs. In aanneming en omhelzing. En nu dit. En nu van waar, zegt de catechismus, komt zulk een geloof. Het zegt van de Heilige Geest die het in het hart werkt. Door de verkondiging des evangelies. Ook sterk door het gebruik der sacramenten. Dus het wordt gewrocht door die geest. En het middel dat is de prediking. We zullen daar in het brede verder over spreken. Genoeg. Dat het geloof dat wordt in het hart gewrocht, niet in het verstand, maar in het hart van waaruit de uitgangen des levens zijn. Het geloof heeft Christus tot voorwerp. Het steunt op de beloftenissen Gods. En van daaruit is het geloof, dat is zulk een wonderlijke genade, dat in de duisternis, dan ineens komt het voor een dag als licht. In verlorenheid komt voor een dag bij ons op Christus als de redder. In de nacht bij onszelf, dat Christus is het licht der wereld. Kortom, het is beantwoordend in al onze belangen en behoeften. En nu is het geloven dus, dat omhelst, eert, erkent en huldigt uiteindelijk het gehele werk van Jezus Christus. Omhelst en erkent alles wat van hem is geopenbaard. Maar als ons gevraagd wordt, heb je het nu? Bezit je er, zeg maar. Ik geloof alles, maar dan blijf ik verder steken. Wat dan is? De rechtvaardigmaking, dat is een vrucht van het geloof. Het geloof wordt in het hart gewrocht. De rechtvaardigmaking, dat is een vrucht ervan. Of de rechtvaardiging. Want de rechtvaardiging is gelijk als dat rechters in de vierschaar iemand vrijspreken op zijn onschuld, of anders straffen opleggen wegens zijn schuld, zodanig geldt voor de gelovige zondaar in het gericht van God. De gelovige zondaar, als God hem zijn zoon wil schenken en toepassen, die dagvaart als de zondaar, dat wordt een treffen met Gods majesteit. En dan hebben zij bij zichzelf niet zelfs schuld en ondergang. Maar, o wonderlijke zaak, zij gelovige zondaren, die niets anders hebben bij zichzelf in de verlorenheid, genade. En dat wel zo, ze zijn in onwaarde, ze zijn rechteloos, wetteloos, nergens aanspraak op hebben. Maar dan zijn ze juist in die staat dat die eeuwige majesteit zich kan verheerlijken. Daar waar Christus optreedt in dat gericht, in de volkomenheid van zijn werk, dat hij voor ons heeft voldaan, daar hij heeft betaald, aan alle eis van de wet en het recht heeft genoeg gedaan, daarin heeft de wet niets meer te vorderen. God ligt zijn toren af, ons conscientie verkrijgt vrede en wij worden vrijgesproken op grond van onze werken. Nee, dat is juist de grote zaak geweest in de dagen der hervorming. Alleen worden we zalig op grond van Christus' arbeid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit geloof, niets erkennend, hebbend, erend, huldigend, verheffend is alleen Jezus Christus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. God die spreekt ons vrij, niet vrij van ons schuld en straf, omdat wij zo hard hebben gezucht, gebid, gekermd, zo ongelukkig geweest. Nee, maar hij spreekt ons vrij op grond van Christus' arbeid, die in onze plaats zich heeft gegeven. Die voor ons heeft gestreden, geleden, en aan het recht van God heeft voldaan. En het geloof omhelst dat zo. Men zegt amen. Eigent Christus toe. Als de van God gegevene. Enig en volkomene zaligmaker. Dus dat is de zaak waarof dat over gaat. Om gezaligd, om gerechtvaardigd te worden. Zonder werken, waarden of verdiensten. Daardoor heeft dat beest dan ook gekregen, die dodelijke wonden. Maar die in deze tijd aardig schijnt te genezen. Want, hoe is het, zelfs wat dan bevindelijk soms rechtzinnig spreekt. Je zegt, ja maar mensen leven in dus donkere dagjes. Nee, in dus donkere dagjes gebeurt dat niet meer hoor. Nee. Nee, als dan een ziel is een indruk in een toeknikje mag krijgen, dan een heel wonder. Mag ik een ieder opwekken waar we nu over spreken, dat is de eer van God. Dat is de kroning van Christus. De openbaring van die geestesarbeid. Zoek dat. Rust niet voor en alleer, heb vrede met God. En dat door onze Heer Jezus Christus. zoekt men dat, hangt men dat aan, eert men alzo die majesteit, daar is vrucht aan verbonden. Als daar komen tijden van ellende, waarin anderen zitten horen van ellende, dan een die God heb aangehangen, daar bewijst God zich aan. Zit je in nood en ellende, heb je mij aangehangen, dan zal ik je bijstaan door en uit te helpen. Och, mijn vrienden, zoek toch dat koninkrijk en zoek op een rechte wijze, een eerlijke wijze, zalig te worden. Wat biedt ons de wereld? Is niet als een groot kruidvat, er is zomaar één vonk nodig en er staat heel de wereld weer in brand. Alles gaat en leeft in spanning. Wat gaat er gebeuren, wat staat er te gebeuren? Mensen die niet aan godsdienst doen, die begint te kloppen, die begint al te werken. Zoek eens, wat staat er voor de deur? Toe, daarom zijn de redenen. Laat heel de boel hier varen, zoek dat. Kijk eens, ik weet genoegzaam wat of dat er op godsdienstig erf te doen is. Ik heb verschillende keren aanzoek gehad om aan te sluiten bij een kerkgemeenschap. En nog eens op een gelegenheid heb dat eens enkele uren geduurd. Van praten, praten. De laatste was me zeggen, ik zeg, hoor eens, ik erken te rechtvaardig, maken door het geloof zonder de werk als het hoofdartikel van de christelijke religie. En daar ga ik vanuit, in mijn spreken, in mijn doen, in mijn laten, in alles. Want zo heb ik het van God geleerd en zo vind ik het terug bij de vormers. Ja, wettigen, ze moeten eens goed luisteren. Moet eens luisteren, hoor. Ik heb een oude vriend, een echte man. En die heeft 25 jaar geleden een belofte gehad. En nu trekt hij er nog uit. Het is wat. Ik zei, nou, dat is zeker wat. Ik zei, wat staat dat ergens in de Bijbel? Ja, hij zei, ja, maar het is een echte man. Ik zei, ja, ik ken hem niet, dus daar praat ik niet over. We hebben het nu over de leer van God. En hoe duurt het voor een dag komen? U bent theologisch geschoold en we komen uurt voor een dag. Waar staat dat in de Bijbel? Ja, kijk eens, toen stond de wagen stil. Want er staat heel de Bijbel niet. Dat is van een mens die zichzelf in de hardnes zet. En zelf in het zadel. Dat is gewoon. Dus we houden ons daarbij bij de leer. In deze ernstige tijd. En eren we die majesteit die het licht op de kandelaar geplaatst hebt. In de middeleeuwen deed eindigen. En de evangelie leren die blinken. En verlicht het mensdom dat ze gewenste vruchten van ze wierp. Laten we dan God daarin eren om die leer aan te hangen. Hier staat verder. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloven tot deze genade welke wij staan en roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. Nu hebben ze een vrije toegang, de zonde die is er tussenuit. En hebben vrije toegang in Christus. Door het geloof. Tot die genade welke ze staan. Als kind van God bemind. En tot het geluk geschapen. Dan kunnen ze terecht. Met haar verdriet. Met haar zorgen. Met al de zaken. Wat of dat daar ook voorkomt. Oh, hij is zo liefderijk en minzaam. En daarbij en roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. Nu mogen ze straks bij hem zijn. O, wat zal dat wezen? Lichaam der zonde afgelegd. De onsterfelijkheid mogen aandoen. En in die grote dag der dagen ze zijn gekocht door Christus. Met ziel en lichaam beide. Nou in die grote dag der dagen. Daar zal ziel en lichaam herenigd worden. De beelden Christi gelijkvormig. Daar zullen onze lichamen net zo doorluchtig wezen als ons ziel. Roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. Nou zullen ze hem gelijk zijn. En hem zien gelijk die is. Die hoop die moet alle leed die er is verzachten. Reisgenoten uit hoofd omhoog, die het heil des Heeren wachten zijn bergenvlak, zijn zeer droog, er is een zaligheid niet af te meten. Een vreugde die alle smart verbandt, daar is men het vreemd landschap vergeten, voor goed in het vaderland. Ja, vaderland te rusten. Nu zijn we nog een poosje hier, maar nou is het niet om met ons handen onder ons hoofd te zitten van Die dat doen, moeten dat maar doen. Maar Christus die zegt, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Dus ook En nemen zijn kruis op en die volgen mij. En dan staat er, en niet alleen ook dit, maar we roemen ook in de verdrukking. En jongens, dat behoort tot de inventaris van een christen. Want we hebben de hel tegen, de vrome en de goddeloze wereld hebben we tegen. En we hebben ons verdorven vlees tegen, een driehoofdige vijand. Maar dan roemen we ook in de verdrukking, zegt Paulus. Wetende dat de verdrukkingen leidzaamheid werkt. Dat is onder de verdrukkingen. Leren we door de goede hand Gods en de inwoning des Geestes om achteraan te komen en met leidzaamheid te lopen. De loopbaan die ons wordt voorgesteld, ziende op de overste leidsman en verleider des geloofs Jezus, die om de vreugd, die me voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht, gezeten is aan de rechterhand Gods in de hoogste hemel, daar is die dan hun te hoede. Dus weten dat de verdrukking een leidzaamheid werkt en de leidzaamheid bevinding. Dan moeten zij achteraan komen en dan leren zij kennen in het achteraan komen. Uit de diepste grond van haar harten zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen, hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen en hij schenkt mij hulp en hij redt mij keer op keer. Die bevinding doen ze op. En daarom, al gaat de nood nog zo hoog, dan staat er nog, maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Nou doen ze op bevinding. Ja. Wat ze komen erachter, wat of daar ze aan de God hebben. En dan komen ze juist achter in kruis. In nood, in lijden, in jammer, in zorg en in moeite en verdriet. Want er komt daar het groot onderscheid voor een dag. Als er nood en ellende is, wereld en godsdienst moeten het zelf dragen. Maar nu is het met hem zo, treft die man druk, hij wil er druk verlichten. En als er kruis te zwaar wordt, dan pakt hij ze op met kruis en al. Denken we daarvan. Die daarom de goede God laat zorgen. En op hem hoopt in het bangst gevaar. Is bij hem veilig en geborgen. Je redt die goddelijk wonderbaar, die op die hoge God betrouwd hebt, zeker op geen zand gebouwd. Een bevinding. En de bevinding hoop. Hoop, ja. Al is dat de macht der hel nog zo groot is tegen zijn sterkte, zal ik ook op hem hopen. En nu gaat daar inder aan het werken. Zodanig een hopen op de levende God, dat hij het in alles zal maken. Want daar, onder het kruis en lijden, daar leidzaamheid gaat werken. En de leidzaamheid ook met zich brengt bewinnen. En zo gaat die hoop aan het werken. En die sterkte hen op zulke wonderlijke wijze. Hij kocht ons met zijn bloed, betaalde ons met zijn dood. Hij leidt ons door zijn geest en door zijn genade. Nu staat hij toch overal, staat hij voorin. En dat is niet om hier als in lichtvaardigheid over de aarde te gaan. Nee, maar juist daar de hoop wordt gewrocht op de levende God, zingen zij. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Dat brengt de hoop de weg. De aangebondenheid aan de levende God. Die God die toch zo getrouw is als sterk. En nu de hoop op die majesteit. Die wil ons bezitting voor ons in staat. Die beschaamt niet. Nee. Die kan niet beschamen. En waarom kan de hoop niet beschamen? Hierom, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. En nu, als nu de liefde Gods in ons is uitgestort. En dat een werk van almacht is. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Zo staan we zaad, zo vast, zo zeker, zo onwankelbaar. De hoop die kan niet beschamen. Dat is een totaal afgedane zaak. Dat kan niet zijn, want immers staat dood zijn glorie niet. Nu is het die geest die hun is gegeven. En dus die geest die troost. Die geest die leidt. Het is die geest die ze in alle waarheid leidt. Die het uit de volheid Christi neemt. En die het hun verkondigt. Van daaruit is het zelfs zo. We sterven maar zien we leven. Dat in de verdrukking zijn ze vertroost. In de duisternis gaat hij hun als het licht der wereld gaat hij hun voor. Daar ze in dezelfde niets hebben, zijn ze alles bezittende. Daar zij alles schijnen ten onder te gaan, zijn ze alles overwinnende. Is dat niet een wonderlijke zaak? Is dat niet boven alle lof verheven? Kunnen niet beschaamd worden. Beschaamd moeten worden die de afgoden eren. Maar Israël wordt verlost. Met een eeuwige verlossing. Ze zullen niet beschaamd worden. Tot in eeuwigheid. O, dat wij dan de leer getrouwelijk bewaren. Die aanhangen. Dat we dat doen met ons ganse hart. Heeft God onder alle volken der aarde, Nederland, zulke onderscheiding gegeven, dat Christus hier heeft gewoond en getroond. Ja, men heeft hem wel buiten de deur gezet, en van de staat en van de kerk. Maar hier op de kansel, hier laat ook nog nalatenschap van onze vaderen. Die zoveel hebben gedaan om ons te leiden, de nageslacht in de rechte weg. Om daarin te gaan, om de zegeningen weg te dragen. Dat we dan woord en leer uitgedrukt in de drie formulieren van eenheid, dat we die dan getrouwelijk bewaren. En ons leven daarna zijn gericht. We handelen en wandelen zoals God dat van ons vraagt om de zegeningen te mogen wegdragen. Achtervolgen, heiligen en zegenen God ons gesproken, zijn heilige naam tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het achtste of laatste vers van de 146e psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.